Welkom beste luisteraars bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het dit keer hebben over een zeer interessant onderwerp, namelijk over conflicten die er spelen bij de Hoorn van Afrika. We gaan het dit keer hebben over het conflict tussen Ethiopië en Egypte aan de ene kant en Ethiopië en Somalië aan de andere kant. Michel, wat is er eigenlijk precies aan de hand? Waarom kunnen deze buren niet zo goed met elkaar overweg?
Ja, de gemoederen lopen hoog op in de Hoorn van Afrika en dat heeft eigenlijk te maken met twee zaken. Eerste is de Grand Ethiopian Renaissance Dam. En deze zet eigenlijk de verhouding tussen Egypte en Ethiopië enorm onder druk. De plannen hiervoor zijn eigenlijk al vrij oud. Maar de eerste steen is in de grond gelegd in 2011. En nu naderen we eigenlijk de afrondende fase hiervan. En dit dreigt uiteindelijk de watertoevoer in Egypte onder druk te zetten. En om die reden zijn de relaties tussen Ethiopië en Egypte enorm verslechterd. In die dam kan er wellicht in een reservoir ernaast tot wel 74 miljard kubieke meter water worden opgeslagen. En zoals sommige mensen misschien wel weten, is er bij een dam zo dat het water altijd tijdelijk stilstaat. Dit betekent dat er tot 2 à 3 miljard kubieke meter per jaar verloren kan gaan aan verdamping. Kortom, de watertoevoer voor Egypte staat onder druk. In ruil daarvoor, het voordeel voor Ethiopië is dat ze een waterreservoir kunnen opbouwen en dat zij ongelooflijk veel elektriciteit kunnen produceren. Dus dat is eigenlijk het belang van Ethiopië en daarmee hopen zij eigenlijk het land verder te ontwikkelen. En dan het andere conflict tussen Ethiopië en Somalië, daar zien we terug dat toegang tot zee de allerbelangrijkste rol speelt. En dat brengt me dan ook even bij de geografie van Ethiopië. Het ligt aan de rechterkant in het oosten van Afrika. Dus vlakbij de Rode Zee en ook bij de Indische Oceaan eigenlijk en de Bab el Mandeb straat. Daarover later meer. Maar hoewel het er dichtbij ligt, is het landlocked. Dat betekent dat zij niet een directe toegang tot de zee hebben. En Ethiopië is een van de grootmachten in Oost-Afrika, of eigenlijk misschien wel de grootmacht, en is daar een competitie verwikkeld met Egypte. Het heeft ongeveer 126 miljoen inwoners. En om die reden willen zij heel graag toegang hebben tot de zee. En dat hebben ze nu eigenlijk verkregen door een contract af te sluiten met een afvallige provincie van Somalië. En die provincie heet Somaliland. En dat is eigenlijk een provincie die in 1991 onafhankelijk werd, maar steeds meer opereert als een staat. Dus kort gezegd, de dam en toegang tot zee zetten verhoudingen met buurlanden van Ethiopië enorm onder druk.
Nou, we gaan zo meteen verder dieper in op de relaties tussen Ethiopië en Somalië aan de ene kant en Ethiopië-Egypte aan de andere kant. Nou, je geeft aan dat Ethiopië dus niet al de beste relaties heeft met Somalië en met Egypte. Beide zijn geplaatst in de buurt of tegen de Rode Zee aan. Er is in de Rode Zee de laatste tijd heel veel aan de hand. Als je gewoon even naar het nieuws kijkt, dan zie je dat er constant schepen worden bestookt door de Houthis vanuit Jemen. De Emiraten hebben eiland Socotra bezet, gekocht. Je ziet ook dat de Verenigde Staten daar zich laat zien. En ook de Europese Unie zijn bezig met een missie om daar te zorgen voor stabiliteit of voor het beschermen van de eigen handelsroutes. Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand in de Rode Zee? Waarom is het daar de laatste maanden of jaren zo steeds instabieler aan het worden?
Ja, het is heel erg instabiel in de Rode Zee. Dat startte eigenlijk al vanaf 2015, toen Saoedi-Arabië Jemen binnenviel. En Jemen ligt aan de Rode Zee. En zij probeerden eigenlijk te voorkomen dat de Houthis in Jemen aan de macht zouden komen. De Houthis worden gesponsord door Iran. En eigenlijk in het Midden-Oosten zie je een gigantisch grote strijd terug. Met name op dat moment. Nu lijkt het al iets ontspannender te zijn geworden. Maar tussen Saoedi-Arabië aan de ene kant en Iran aan de andere kant. Dus dat is een van de belangrijke oorzaken van de instabiliteit daar nu. De Emiraten staan aan de kant van Saoedi-Arabië en hebben in reactie op de invasie van Saoedi-Arabië in Jemen in 2015 toen ook dit eiland gekocht. Wat zij toen ook deden was aan de andere kant van de Rode Zee een heel klein stadje in Eritrea gebruiken om daar een militaire basis op te bouwen, zodat ze ook vanaf daar Jemen konden bestoken. Eigenlijk zien we terug dat sinds bijna precies een jaar geleden de Houthis zich solidair hebben verklaard met de Palestijnen. En dat de Houthis om die reden ook alle schepen die een
connectie hebben met Israëliërs.
Ja, die een verbinding hebben met Israël, de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, bestookt worden. En dat betekent dat koopvaardijschepen nauwelijks meer door de Rode Zee heen gaan op dit moment. Er zijn verschillende koopvaardijschepen bestookt. En dat heeft ervoor gezorgd dat er geen verzekeringsmaatschappij eigenlijk meer koopvaardijschepen wil verzekeren. Dat er nauwelijks meer koopvaardijmaatschappijen bereid zijn om door de Rode Zee heen te gaan. Kortom, ze gaan langs Afrika en dan naar Europa toe.
Een beetje de oude route.
De oude route. Ja,
langs de Kaap de Goede Hoop.
Ja, precies. Langs de Kaap de Goede Hoop. De oude route. Dit heeft voor gigantische problemen gezorgd in Egypte. Waar 60-70% van de inkomsten vanuit het Suezkanaal verminderd zijn het afgelopen jaar. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Djibouti. Een heel klein landje dat enorm afhankelijk is van de handel door de Rode Zee. Ook zij hebben grote financiële problemen op dit moment. Kortom, de handel in de Rode Zee is echt heel, heel sterk in gevaar gebracht en enorm onder druk komen te staan. En dat zorgt ervoor dat heel veel landen zich nu eigenlijk betrokken willen maken of steeds meer betrokken worden, gedwongen worden betrokken te worden in de Rode Zee. En proberen daar eigenlijk weer die handelsroute open te krijgen. En dat houdt natuurlijk ook verband met eventueel dit conflict.
Ja, dus je ziet dat er veel aan de hand is in de Rode Zee. En het blijft maar doorgaan, want ik kan me herinneren, toen ik klein was of nog studeerde, dat speelde piraterij een grote rol bij de Golf van Aden. Dat is net buiten de Rode Zee, maar wel de ingang daarvan. En piraterij met anti-piraterijmissies. Nou, bleek dat het tijdje was opgelost. Dan hebben we nu dit, het geval van de Houthis. En mogelijk in de toekomst het conflict met Ethiopië en de buurlanden. Wat het nog verder instabieler maakt. Nou, ja, je gaf al aan.
Ja? Eén ding over zou mogen zeggen, heel even, heel kort die missies. Er is natuurlijk een verschil tussen koopvaardijschepen beschermen aan de ene kant en het echt oplossen van het conflict. En het bestoken vanuit Jemen van die koopvaardijschepen los je natuurlijk niet op met allemaal los koopvaardijschepen beschermen. En nu is het eigenlijk zo dat er voor de Europese Unie, voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten eigenlijk geen juridische grond is om Jemen zomaar binnen te vallen. Nog los van de militaire haalbaarheid daarvan. Dus het is enorm militaire asymmetrische oorlog. Dus Jemen heeft heel goedkope wapens. Iran voorziet de Houthis enorm van raketten. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de Houthis in Jemen altijd een bepaalde vuurkracht hebben om die koopvaardijschepen aan te vallen. Ja. En die allemaal individueel beschermen gaat haast niet. Dus dat moeten we scheiden. Het oplossen van het conflict en het beschermen van koopvaardijschepen. Het gaat weliswaar enigszins hand in hand, maar je moet het uit elkaar halen.
Precies, dus misschien kan je niet gelijk naar de kern van het probleem gaan. En ja, kan je niks anders dan gewoon constant pleisters plakken. Je gaf al net al aan dat doordat de Rode Zee constant bestookt wordt, of dat het steeds onstabieler wordt, dat andere landen gedwongen worden om zich daar te doen gelden, om handelsrouten te beschermen. Nou, we gaan het later hebben over de rol van onder andere Turkije, de Emiraten. Als we kijken naar het belang van Nederland, wat is de Nederlandse aanwezigheid in de Rode Zee, gezien Nederland echt een handelsnatie is? Wat doen zij daar en waarom?
Dat is in EU-verband met twee missies, Prosperity Angel en Aspides. Nou, met name in Aspides is Nederland nu enigszins actief. Nederland laat geen schepen deelnemen, want die hebben we op dit moment niet. Fregatten zijn al elders gebruikt in de wereld. En vandaag was ik toevallig bij een presentatie vanuit Defensie. En daar werd ook aangegeven dat die pleisters plakken of echt koopvaardijschepen beschermen wel haast onmogelijk is. Dus heel flink opschalen. Daarmee kun je niet ieder individueel schip beschermen. Dus of je moet echt de Houthis helemaal uitschakelen door bijvoorbeeld een invasie te doen in Jemen. Of het wordt heel erg lastig om de Rode Zee op dit moment te beschermen. En dat levert heel veel economische schade op voor de Europese Unie. Dus de belangen zijn groot, maar het handelingsperspectief voor de EU en Nederland is eigenlijk vrij beperkt. Als ik de presentatie bij Defensie op dit moment mag geloven. Mm-hmm. En het zorgt er nu netto voor dat de inflatie in Nederland en Europa wat hoger is en dat de handelsroutes onder druk staan en daarmee ook bepaalde productieketens.
Ja, en ik kan het ook begrijpen, want het is moeilijk voor de Europese Unie en voor Nederland in het bijzonder om echt direct bij te dragen aan de oplossing. Je kan ook denken, is het ook aan ons? Je gaf al net aan, ja, de echte oplossing ligt bij het aanpakken van de Houthis, maar in hoeverre is dat nu politiek haalbaar? Militair haalbaar, ook economisch haalbaar?
En ook militair haalbaar door allerlei conflicten in de wereld. Israël, Hezbollah, natuurlijk houdt dat verband met de Houthis tegenover Israël, maar ook Oekraïne.
Precies. Als we dan even verder kijken naar de situatie in Ethiopië, samen met de andere buurlanden. Nou, dat kan misschien in de toekomst zorgen voor verdere instabiliteit? Je gaf al eerder aan dat Egypte en Ethiopië een moeizame relatie hebben. Nou, het bijzondere is dat door beide landen stroomt de Nijl. We kennen allemaal de Nijl van het klassieke, het oude Egypte. Beide landen hebben een hele oude geschiedenis, oude beschaving. Nou, Egypte heeft namelijk het oude Egyptische Rijk, die we allemaal kennen. Maar ook Egypte, of ook Ethiopië, kent een hele bijzondere geschiedenis. Ik had even opgezocht dat hun geschiedenis tot bijna wel 2000 jaar teruggaat. Met de Kingdom of Koninkrijk Aksum. In de 13e eeuw hebben ze een eigen keizerrijk gesticht, keizerrijk Abyssinië. Dat helemaal doorgaat tot 1974. En ze hebben ook een van de eerste christelijke kerken gesticht. Of misschien wel zelfs de oudste christelijke kerk. Samen met die van de Arameërs en de Syriërs in het Midden-Oosten. Dus een hele lange geschiedenis. Een hele belangrijke geschiedenis, ook in het christendom. En je ziet dat deze twee landen met diepe wortels het niet met elkaar kunnen vinden, terwijl ze beide afhankelijk zijn van de Nijl. Wat is er precies aan de hand? Je gaf al eerder aan, Ethiopië gaat een dam bouwen, of is bezig met het afronden van de dam, de Grand Ethiopian Renaissance Dam. En Egypte is bang dat het blijkbaar niet genoeg water zal ontvangen.
Dat klopt inderdaad. Deze twee landen die hebben een heel oude geschiedenis. En ook een heel oude relatie met elkaar. Die gaat eigenlijk nog veel verder terug, maar laat ik maar een klein voorbeeldje noemen uit de 19e eeuw. Al eerder heeft Egypte geprobeerd Ethiopië binnen te vallen in 1874 tot 1876. En ook in de 20e eeuw heeft Egypte daar wel eens mee gedreigd. En eigenlijk was altijd de Nijl een van de oorzaken daarvan en daarmee de toevoer tot Egypte. En Ethiopië, althans dat is wat ik lees in verschillende boeken en berichten van Ethiopische beleidsmakers, zien zij Egypte ook wel als een soort koloniale macht. En als een macht die van oudsher de slavernij van zwarte Afrikanen en daarmee ook Afrikanen in de buurt van Ethiopië en ook vanuit Ethiopië zelf gefaciliteerd heeft.
Ja, maar de Arabische slavenhandel was enorm groot.
Hij was inderdaad gigantisch, gaat echt over miljoenen mensen in Egypte. Speelde daar op sommige momenten in de geschiedenis een centrale rol in. Dat is iets wat natuurlijk nu heel erg omhoog komt. Als deze spanningen ook weer oplopen, dan zie je altijd dat er uit de historie geput wordt om jouw eigen zaak te rechtvaardigen. Dus dat geldt ook hier. En nu is het meest belangrijke inderdaad dat die dam in de afrondende fase zit. En dat daarmee in de ogen van Egypte de watertoevoer tot Egypte in gevaar komt. En dat Egypte dan ook gedreigd heeft met militaire interventie en probeert echt een alliantie op te bouwen van landen die eigenlijk tegen Ethiopië zijn, of in ieder geval in conflict verkeren met Ethiopië. En doordat Ethiopië nu dit contract gesloten heeft met Somalië, zie je eigenlijk een soort Asmara-coalitie ontstaan. En die Asmara-coalitie is vernoemd naar de hoofdstad van Eritrea. Dat is een ander buurland van Ethiopië. Deze Asmara-coalitie bestaat uit drie landen die op dit moment een conflict hebben met Ethiopië. Ik ga even uitleggen. Ethiopië, zie dat even als een cirkeltje. Dan aan de bovenkant ligt er eerst Soedan en dan ligt er Egypte. Aan de rechterkant, klein landje, ligt Eritrea. Dan heb je ook nog Djibouti daar liggen, ook een heel klein landje. Dan meer aan de rechtsonderkant en helemaal aan de onderkant ligt eigenlijk Somalië. Ja. Dan heb je een beetje een beeld bij hoe dit eruit ziet. Want ik kan me voorstellen dat een luisteraar denkt van, oh, ik ben eigenlijk de weg kwijt. Dus ik hoop dat dit helpt.
Ja, en het zie je dus vaker bij landen landen die een rivier delen. En dat landen die de upstream-landen, dus waar de rivier ontstaat of waar het doorheen stroomt, een geopolitieke voordeel kunnen behalen. Vooral als ze dammen gaan bouwen en water gaan tegenhouden. En dat kan nadelig zijn voor de landen die daarna gebruik maken van het rivier. En dat zie je dus hier ook duidelijk in.
Inderdaad. Ja. En op die manier zie je ook dat je heel duidelijk gevangen kunt zijn door je geografie. En jarenlang was Egypte natuurlijk eigenlijk machtiger. Maar dat is inmiddels eigenlijk niet echt meer het geval. En upstream landen hebben gewoon hier een voordeel bij. En het gevaar voor Egypte is natuurlijk, dat hebben wij eerder ook wel eens behandeld in eerdere podcasts, dat zij zo'n 100 à 110 miljoen inwoners hebben op een bewoonbaar gebied ter grootte van België. Ja. Dus dat zorgt dat ze enorm kwetsbaar zijn voor wat er ook gaat gebeuren met de Nijl. Zonder Nijl geen Egypte. Herodes zei het al 2.500 jaar terug al. Dus dat geeft denk ik aan hoe belangrijk de Nijl is voor Egypte. En er is van het verleden, zijn er afspraken gemaakt over hoe er omgegaan moest worden met de Nijl. Het eerste contract dateert alweer van bijna 100 jaar geleden, 1929. En dat was eigenlijk toen afgesloten tussen Egypte en het Verenigd Koninkrijk.
Ja, want vaak zie je dat bij zulke landen dat ze onderlinge afspraken maken om eigenlijk oorlogen te voorkomen vanwege een rivier. Dus ja. Zulke afspraken waren ook in het verleden gemaakt. Dan, wat heeft ertoe geleid dat de afspraken die toen hebben die toen zijn gemaakt, niet tot vrede kunnen leiden?
Ja, dat heeft ermee te maken dat Ethiopië zegt dat zij die afspraken nooit hebben gemaakt. En dat het eigenlijk een afspraak was tussen de koloniale bezetter, Verenigd Koninkrijk, en Egypte. En dat die dus op dit moment niet rechtsgeldig zijn in de ogen van Ethiopië. En,
Dus dat ze gedwongen werden door het Verenigd. Want ik wist niet dat Ethiopië ook gecoloniseerd
was.
Nee,
ze zijn helemaal niet gecoloniseerd. Okay. Nee, laat het duidelijk zijn. Ethiopië is nooit gecoloniseerd geweest. Mm-hmm. Maar het was ook niet een van de ondertekenaars van dit contract.
Oké. Okay.
En goed dat je het even benoemt. Mm-hmm. Ethiopië haalt ook echt een bepaalde trots uit het niet gecoloniseerd zijn geweest in het verleden. Je gaf net mm-hmm. die lange historie al aan. Dat zorgt ook echt voor trots bij Ethiopiërs zelf. En vooral dan ook bij een van de belangrijke stammen uit het verleden, de Amharen. Oké, daar zullen we niet dieper op ingaan op dit moment. Maar er is toen wel tussen koloniaal bezet gebied Soedan en Egypte een afspraak gemaakt. En dat koloniaal bezet gebied was natuurlijk door de Verenigd Koninkrijk. Precies. Daarom zijn zij een van de opstellers en ondertekenaars van het contract, van het verdrag. En in dat verdrag was afgesproken dat Egypte eigenlijk een vetorecht had over wat er zou gebeuren met de Nijl. En dat er ook altijd voldoende water moest komen naar Egypte toe. En dat ging
vanuit Soedan naar Egypte toe.
Vanuit Soedan naar Egypte toe. Dat ging dan om minstens 75% van de Nijl moest uiteindelijk in Egypte uitkomen. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Egypte tevreden was met die deal natuurlijk. Maar op dit moment ziet Ethiopië dat anders.
Zij hebben het niet getekend.
Zij hebben het niet getekend. Nou hebben zij zich wel later aangesloten bij bepaalde verdragen hiervan. Of ik weet niet hoe ik dat juridisch moet noemen. Maar in ieder geval afspraken hier die gemaakt zijn, onder meer in 1999, waar er met de upstream landen, en dat bestaat dan uit Tanzania, Kenia, Oeganda, Rwanda en dan Ethiopië. Natuurlijk ook Ethiopië en ook de downstream landen Soedan en Egypte, er afspraken gemaakt zijn over onder welke voorwaarden er iets mag gebeuren met de Nijl. En op dit moment houdt Ethiopië zich eigenlijk niet helemaal aan die afspraken, omdat zij zeggen, wij hebben nooit formeel dit ondertekend en er gaat ook niks gebeuren downstream met de Nijl. Dus willen zij dit doorzetten.
Ja, dus zij zeggen meer van, oké, het was een mondeling afspraak, maar we hebben het niet getekend. En tegelijkertijd, of het getekend, zij zien het niet zo als een heel formeel iets dat ze per se aan moeten houden. En tegelijkertijd scheppen zij het beeld, als ik het goed heb, van Egypte, Soedan. Jullie hoeven je niet erg zorgen te maken. Het is niet dat wij al het water gaan tegenhouden en niks met jullie gaan delen. Het is puur bedoeld om even voor nu water op te slaan voor elektriciteitsopwekking. Nou, voor elektriciteitsopwekking moet het water door de dam stromen. Dus jullie krijgen je water. Alleen, het zal even een paar jaren duren dat het dam goed gevuld is. Dat jullie even iets minder water ontvangen. En daarna is het weer business as usual. Is dat het beeld wat zij willen scheppen?
Ik denk dat dat het beeld is dat zij willen schetsen, inderdaad. Nou is het wel zo dat die vulperiode 5 tot 7 jaar is. Nou, dat zorgt nog eens. Dat is ook nog het waterverlies dat bovenop. Dat waterverlies komt aan verdamping, dat ik eerder in de podcast al benoemde. Dus dat is best wel fors. En natuurlijk is het ook zo dat het Ethiopië de kans geeft om de kraan van de Nijl dicht te draaien. Wat je een ongelooflijk sterke machtspositie geeft ten opzichte van Egypte. Dus ik begrijp heel goed dat Egypte dit eigenlijk niet wil accepteren. En zich daar ook echt tegen keren op dit moment. Nou, andere buurlanden zijn hier minder gespannen over dan Egypte zelf. Wel zie je dat Soedan op dit moment zich wel enigszins begint te keren. Maar Soedan is natuurlijk ook zelf in een burgeroorlog verwikkeld. Dus een moeilijke positie. Maar waarom zijn die andere landen nou eigenlijk minder opgewonden hierover? Omdat Ethiopië elektriciteit gaat opwekken. En dat Ethiopië deze elektriciteit kan verkopen aan de buurlanden. En het is best wel een forse, echt een heel forse dam. Mm-hmm. Die uiteindelijk ongeveer een capaciteit heeft van 6.500 megawatt.
Zo.
Daarmee is het de grootste dam in heel Afrika. Dus dat geeft al.
Het is bijna een soort drie-klovendam project, als ik het zo hoor. Echt een enorme dam.
Ja, eigenlijk wel. Het is echt een gigantische dam. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat Ethiopië zich economisch verder kan ontwikkelen, maar het ook heel begrijpelijk is dat Egypte zich op dit moment hier tegen keert.
En ik kan goed begrijpen dat dit voor Ethiopië echt een prestigeproject is, een soort van de deltawerken van Ethiopië, dat ze niet zomaar zullen laten stoppen. Want dat gaat ten koste van hun nationale eer en nationale prestige en belangen.
Ja, en dan ook bij Egypte nog één ding daarover. Om die afhankelijkheid van de Nijl duidelijk te maken. Er zijn wel eens berekeningen gedaan dat als Egypte 10% minder water vanuit de Nijl krijgt,
ja,
er 5 miljoen boeren werkloos zijn.
Zo.
Klopt.
Ja.
Nou, dat geeft al aan dat een land met zoveel werkloosheid, met zoveel economische problemen, ook door het conflict van Israël en Palestina, door de verminderde handel door de Rode Zee en het Suezkanaal, er zo slecht voor staat.
Precies.
Als dit er nog eens bovenop komt, dan
heb je echt de pop aan het dansen.
Exact.
Want je hebt al verminderde inkomsten uit het Suezkanaal. Je bent dan afhankelijk van je toerisme en je binnenlandse productie voor wat je nog over hebt. En als dat ook nog ten dele eraan gaat.
En dan is er ook nog eens een oorlog ten zuiden van je in Soedan.
Is er een oorlog in Soedan? En als je dan binnenlandse onlusten krijgt, dan gaat ook geen, of gaan toeristen ook amper naar Egypte toe. Dus dan verlies je daar ook flinke sommen met geld.
Ja, dan is ook nog eens extra droogte. En lijkt het zout water van de Middellandse Zee al Egyptisch grondgebied binnen te komen. En de Nijl eigenlijk te vervuilen. Waarmee ook natuurlijk landbouw in gevaar komt. Nog los van het drinkwater.
Dus dit is voor Egypte een enorm nationaal belang. Om te zorgen dat er iets geregeld wordt. Het is dan niet denk ik per se dat ze zeggen, ja, de dam mag niet meer gebruikt worden of het moet gesloopt worden. Dat kan ik me niet voorstellen, maar misschien weer wel.
Nee, eigenlijk wel. Ze willen dat die niet gebouwd wordt en zeker niet afgebouwd en al helemaal niet in gebruik genomen.
Okay.
Dus daar zit Egypte heel principieel in de wedstrijd.
Mm-hmm.
En dat het decennia lang. En ze hebben zich altijd tegen de bouw van de Grand Ethiopian Renaissance Dam gekeerd.
Ja.
Maar wat kun je doen? Je kunt niet zomaar Ethiopië binnenvallen.
Precies, behalve, want dan ga ik naar het volgende land toe, als je coalitie sluit. Want als je naar de kaart kijkt, je hebt Egypte. Heb je daar een land tussen Soedan, waar er sprake is van een burgeroorlog. Dus daar kan je ook niet zomaar doorheen. En dan heb je nog de Rode Zee, waar er van alles gebeurt en schepen worden bestookt. Hoe wil je Ethiopië bereiken? Wil je een militaire campagne uitvoeren of militaire druk? Of niet gelijk oorlog te voeren, maar iets van militaire druk. Ja, dat gaat moeilijk. En dan ga ik even gelijk door naar het andere land, namelijk Somalië. Want ze zeggen, we kennen het wel, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Nou, Egypte heeft ontdekt dat Somalië en Ethiopië ook niet lekker, of ook niet samen door één deur kunnen gaan. Wat is het daar precies aan de hand?
Ja, ik zou er iets aan toe willen voegen.
Mm-hmm.
Somalië en Ethiopië blijken op dit moment niet door één deur te kunnen gaan. En dat heeft eigenlijk te maken met de zoektocht van Ethiopië naar toegang tot de zee. En die hebben ze dus gevonden, zoals gezegd, in Somaliland. En dat ligt eigenlijk aan de bovenkant van Somalië. Dat ligt rechts van Ethiopië. En dat is een afvallige provincie sinds 1991. Ik denk, ik herhaal het even, zodat voor de luisteraar nog een beetje duidelijk is. Of voor de luisteraars die nu net zijn ingeschakeld.
Mm-hmm.
En omdat dit zo'n principiële zaak is voor Somalië, dat kun je je voorstellen, het is grondgebied. Als dat niet erkend wordt door jouw buurland, natuurlijk word je dan boos. Heeft Somalië natuurlijk de hand uitgestoken naar Egypte en vice versa. En trekken zij nu eigenlijk samen op in die Asmari-coalitie.
Ja. En daarbij is dus Eritrea bijgeroepen om in ieder geval een diplomatieke vuist te kunnen vormen tegen Ethiopië.
Ja, niet alleen diplomatiek, ook militair.
Mm-hmm.
Dus inmiddels heeft Somalië de ongeveer 8000 soldaten, zeg ik uit mijn hoofd, van Ethiopië naar huis gestuurd. En die Ethiopische soldaten die vochten eigenlijk de afgelopen jaren tegen Al-Shabaab, terroristische organisatie.
Was het ook samen met Keniaanse soldaten? Dacht ik uit mijn hoofd.
Ja, volgens mij zijn die ook actief
klopt.
In het kader van een Afrikaanse Unie-missie. Dat is de EU van Afrika, als het ware. Wel andere integratie en instituties, maar dan heb je een beeld van de Afrikaanse Unie. En er zijn dus 8000 Ethiopische soldaten namens de Afrikaanse Unie actief in Somalië. En in Somalië was er een burgeroorlog, waar ook een terroristische organisatie genaamd Al-Shabaab heel veel slachtoffers maakte. En eigenlijk heeft Ethiopië zich jarenlang ingezet, in ieder geval naar eigen zeggen, voor de stabiliteit in Somalië. En dachten zij juist, ja, wij kunnen heel goed met elkaar overweg. Wij zijn juist heel hecht.
Precies.
Dus zij zijn eigenlijk ook een beetje ontdaan dat Somalië op dit moment heeft gezegd dat alle soldaten uit Ethiopië kunnen vertrekken. En in plaats daarvan heeft Somalië tot wel 10.000 Egyptische troepen uitgenodigd. 5.000 soldaten zullen daar deelnemen in het kader van een Afrikaanse Unie-missie.
Tegen diezelfde jihadisten.
Tegen dezelfde jihadisten. En 5.000 soldaten zijn op zogezegde bilaterale basis ingezet in Somalië. Dus dat
met
betekent
andere
dat
woorden, ja.
Somalië en Egypte zelf echt besluiten hoe die 5.000 soldaten vanuit Egypte in Somalië worden ingezet. En dit geeft eigenlijk aan wat jij net militaire druk noemde. Dat zie je op deze manier terug.
Precies. En wat het interessante is, ik heb zelf ook even wat onderzoek gedaan, dat ja, van Egypte kan je nog zeggen dat het een soort van semi-sterke staat is. Dus met name de Egyptische, het Egyptisch leger heeft een hele sterke grip op wat er plaatsvindt in Egypte, op de bedrijven enzovoorts. Ja, Ethiopië is bezig, vooral om president Abiy Ahmed Ali, om een soort van moderne staat op te bouwen, ook een wat sterkere staat op te bouwen. Daar gaan we in een andere podcast verder op in, hoe dat precies gaat. Maar Somalië, zag ik, is op de laagste plaats als het aankomt op de sterkte van een staat. Het is eerder een, ja, op de kaart zie je Somalië staan, maar in de werkelijkheid is het misschien in Mogadishu dat ze daar nog wat voor het zeggen hebben. Maar buiten Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, is het een soort wild west. Van of je dorp is in handen van jihadisten, of van andere militiegroepen, of van een paar piraterijgroepen. Dat is eigenlijk wat Somalië is. Dus in hoeverre kunnen zij echt een kracht uitoefenen tegenover Ethiopië? Dat lijkt me heel moeilijk.
Je beschrijft het helemaal perfect en geeft eigenlijk ook het antwoord al. Dat kunnen ze nauwelijks tot niet. En het is ook natuurlijk om die redenen dat andere grootmachten in de regio, en dan kunnen we straks nog wel die andere grootmachten ook bespreken, daar gebruik van maken. En samenwerking opzoeken met afvallige provincies. En dat is niet alleen Somaliland, maar ook puntland.
Ja.
Eigenlijk zit er een bepaalde hoek, een soort driehoek in Somalië. En dan is de punt daarvan
puntland.
Ja. Dus wat dat betreft makkelijk te onthouden. En dat is ook de ingang van de Rode Zee. En stel je nu eens voor dat puntland en Somaliland heel erg beïnvloed kunnen worden door ofwel de Emiraten ofwel Ethiopië. Dan zorgt dat er echt voor dat de Somalische invloed in de regio veel minder wordt. En Somaliland is inmiddels dan 33 jaar onafhankelijk, min of meer in de praktijk, met een eigen valuta, met een eigen politie.
En ze doen het heel goed. Ze hebben een eigen valuta, het is relatief veilig.
Relatief stabiel.
De literacy grade, dus alfabetiseringsgraad, is best wel hoog. Ook onder vrouwen is het best wel hoog, zag ik staan. Ook vrouwen mogen meedoen in het publieke leven. Er zijn verkiezingen. En de verkiezingen vinden ook vredevol plaats. Er is ook een, zoals ze dat noemen, peaceful transfer of power. Dus de presidenten geven vrijwillig hun macht op voor de volgende president.
Dus in de praktijk zie je echt legitimiteit voor Somaliland terug. Maar deze legitimiteit gaat natuurlijk ten koste van Somalië als land. Maar wat jij net al aangeeft, als je gewoon gaat kijken naar de prestaties van de staat, zijn die in Somaliland vele malen beter dan in Somalië zelf.
Ja, vele malen. En sterker nog, als je kijkt naar dezelfde score van hoe sterk een staat is, je hebt de state score van hoe sterk een staat is, dan zie je dat Somaliland, dat provincie, bijna net zo hoog scoort als Kenia. Dus ze hebben de zaken echt heel goed op orde. Dus in die zin kan ik me heel goed voorstellen dat Ethiopië gewoon een deal sluit met Somalië, omdat dat wel een staat is. Met Somaliland. En Somalië zelf is nog niet echt een staat in volle sterkte. Ik weet dat ze de afgelopen jaren bezig zijn om vooruitgangen te boeken, maar ze zijn daar nog niet. Zijn nog niet op die positie, denk ik, om overeenkomsten echt te kunnen waarborgen en naleven. Ik denk dat dat misschien de gedachte zou kunnen zijn geweest van Ethiopië.
Zeker, dat zou de gedachte geweest kunnen zijn. En wat nog even wel goed is te benoemen, is echt het belang hiervan van Ethiopië. Ethiopië is een land met 120 à 30 miljoen inwoners. Het is echt gigantisch groot en een van de Oost-Afrikaanse grootmachten. Maar hebben geen toegang tot de zee. Alleen via Djibouti. Nou, die handel is ongeveer 3 miljard dollar groot. En dat is natuurlijk best wel wat. Maar op zo'n groot land stelt het eigenlijk niet zoveel voor. En dat betekent dat je dus ook die handelsroutes moet diversificeren. En om die reden voelt Ethiopië en Abiy Ahmed, president van Ethiopië, zich echt gedwongen om deze overeenkomst met Somaliland af te sluiten. En daarmee eigenlijk zichzelf wat onafhankelijker te maken van Djibouti en van andere buurlanden die eventueel Ethiopië kunnen bedreigen of chanteren.
Ja, en hij heeft ook geen keus. Als je ook gewoon naar de kaart kijkt, je hebt Soedan, dat is out of the question. Eritrea hebben ze niet al te goede relaties. Nou, Djibouti, daar willen ze juist minder afhankelijk van worden. Ja, dan heb je een Somalië, maar de enige met wie je daar een deal kan sluiten is Somaliland.
is Somaliland.
Die ook echt kan waarborgen.
Ja, nog even terug naar Eritrea. Je noemde het land al even. Dat ligt eigenlijk aan de bovenkant, aan de rechterbovenkant van het grote rondje Ethiopië. Want dan blijft het nog een beetje te behappen in je gedachten. En Eritrea heeft dan ook toegang tot die Rode Zee. Eritrea was een land dat tot de jaren 90 onderdeel was van Ethiopië en na een burgeroorlog onafhankelijk is geworden. Dus sinds de jaren 90 is Ethiopië echt op zoek naar toegang tot de zee. En dit schetst dan denk ik eigenlijk ook al de verhouding tussen Eritrea en Ethiopië. Die is dus ongelooflijk precair. En dat zijn niet per se heel warme relaties. Vandaar ook dat in die Asmari-coalitie, dus vernoemd naar de hoofdstad van Eritrea, Somalië, Egypte en Eritrea zelf, samen optrekken en proberen druk, militair, diplomatiek, economisch uit te oefenen op Ethiopië.
Ja, en waarschijnlijk ook als waarschuwing naar Ethiopië van, er zijn rode lijnen en ga niet te ver. Want anders kunnen wij ook stappen zetten die ook voor jullie niet al te best kunnen verlopen. Vooral omdat ook in Ethiopië misschien bijna zelfs een burgeroorlogachtige situatie kan uitbreken. Maar daar gaan we een andere keer verder over in.
Mag ik toestemming vragen om heel even iets kort te zeggen over de etniciteit in Ethiopië?
Oh ja.
Heel kort.
Heel kort.
Ja, Ethiopië heeft eigenlijk 4 heel belangrijke etniciteiten. Ik zal er niet dieper op ingaan, maar gewoon om te weten. Dat zijn de Amhara, dat is de adel van het verleden. Dat is de tweede grootste groep. De grootste groep is de Oromo. Die leveren op dit moment ook de president, Abiy Ahmed. En dan zijn er Tigray, die zit in de bovenkant van het land, van het rondje.
Daar waren
de
laatste
noordkant.
Oorlog mee.
Ja, er was een oorlog mee. Die hadden een opstand en die is eigenlijk neergeslagen. En aan de rechteronderkant van het land, dus in het zuidoosten, en dat gebied ligt tegen Somalië aan, is er een grote etniciteit van zo'n 6-7% van de bevolking, de Somali's. En deze Somali-Ethiopiërs voelen ook best wel een loyaliteit naar Somalië zelf toe. En dat is eigenlijk anders dan Somaliërs in Kenia, die wat meer geassimileerd zijn. Dus ook dit geeft eigenlijk ook de ongelooflijke complexiteit weer, waar de Ethiopische president Abiy Ahmed zich voor gesteld ziet. Het is heel erg moeilijk om in zo'n gefragmenteerd land met zo'n lage ontwikkelingsgraad economische voorspoed te brengen. Zeker als er dan ook nog eens grote conflicten plaatsvinden met buren, waar misschien een deel van jouw bevolking ook nog een bepaalde loyaliteit naar voelt.
Snap hem.
Dus dit versterkt wel een beetje de kaarten.
En vooral als je dan ook 10.000 Egyptische troepen hebt in Somalië zelf. Dat kan toch wel een bepaalde druk opleveren.
Ja.
Om weer tenminste bij de tafel te gaan zitten.
Ja,
en nieuwe afspraken te maken.
Ja, ook zijn er ook bepaalde Somaliërs in Somalië zelf niet blij dat de Ethiopiërs wegtrekken en dat de Egyptenaren daarvoor in de plaats komen. En daar spelen bepaalde etniciteiten en groepen ook weer een rol in. Maar zal ik niet hierop ingaan. Maar dit schetst wel even de moeilijkheid voor Ethiopië om te handelen. En ook van de ingewikkeldheid van die relaties.
Ja.
Nu hou ik mijn mond.
En wat er dan interessant is in dit soort conflicten, zijn dat landen die niet direct tot de regio behoren, zich erin gaan mengen. Al dan niet voor hun eigen belangen. Nou, laten we dan even bij Turkije beginnen. Er is aangegeven dat Turkije een rol van mediator, dus bemiddelaar, wilt spelen op verzoek van Ethiopië, dat Turkije moet proberen een uitweg te vinden in deze situatie, zodat er weer stabiliteit komt. Kan je wat vertellen over waarom Turkije dit mogelijk wil doen, of president Erdogan deze taak op zich wil nemen? En vooral in het licht van de relatie tussen Turkije en onder andere Somalië, Egypte en Ethiopië.
Ja, zeker. Ik ga het proberen uit te leggen zo simpel en helder mogelijk. Eigenlijk is de Hoorn van Afrika, dus de rechterkant van Afrika, al jarenlang een speelveld voor een grote geopolitieke competitie tussen aan de ene kant Turkije en Qatar en aan de andere kant Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. En hoe deze groepjes, landen, zich tot elkaar verhouden, heeft heel veel invloed op welke relaties er op dat moment warm worden of juist verslechteren in de Hoorn van Afrika. Dus heel concreet voorbeeldje, de Arabische staten, Saoedi-Arabië en de Emiraten hebben altijd geprobeerd Turkije uit deze regio te krijgen en te voorkomen dat het oude Ottomaanse Rijk opnieuw wordt opgericht. Dus het neo-Ottomanisme van
Precies, maar
Erdogan
in een nieuw jasje, in een nieuwe vorm.
In een nieuw jasje. Dat proberen de Emiraten en ook Saoedi-Arabië altijd te voorkomen. Ja, toen de Emiraten in 2015 een basis bouwden in Assab, hebben zij ook echt bedongen dat Turkije eigenlijk Eritrea uitging.
En Assab is in?
Assab
Eritrea.
Is in Eritrea. Okay, ja, ja. Ja, is een stad in Eritrea. En van daaruit konden dan de Emirati doelen in Jemen bestoken. Mm-hmm. Dat is dan een beetje het idee. En dat is ook een toegang tot de Hoorn van Afrika. Dus dan zie je die competitie alweer. Een goede relatie met Emiraten betekent eigenlijk dat Turkije weg moet uit die regio. Ethiopië heeft en had ook dit geopolitiek speelveld door en al die verhoudingen tussen de Emiraten en Turkije met name. En wilde dan ook heel graag neutraal blijven. En Ethiopië, met zo'n enorme omvang, een grootmacht zijnde, kan dat ook afdwingen. En heeft dus eigenlijk goede, relatief goede relaties met de Emiraten en met Turkije. En in het kielzog van die twee dan ook met Qatar aan de ene kant en Saudi-Arabië. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Somalië. Dat van oudsher, of in de afgelopen 10 à 15 jaar bedoel ik met van oudsher, hechtere relaties heeft opgebouwd met Turkije. Mm-hmm. Zelfs zo erg dat zij een militaire overeenkomst hebben afgesloten, waarin Turkije 10 jaar lang Somalië van onder meer drones zal voorzien. Mm-hmm. En ook dat zij een bepaalde kustlijn in handen hebben, min of meer, waar zij kunnen zoeken naar olie en gas.
Dit vinden de Emiraten denk ik niet leuk dat Somalië dit heeft gedaan.
Nee, zeker niet. Mm-hmm. Integendeel, die zijn er helemaal niet blij mee. Dus hoe reageerden de Emiraten hierop toen Turkije hechter begon te worden met Somalië? Zij verschoven hun aandacht naar Puntland en Somaliland. Okay. Terwijl de Emiraten en Somalië van oudsher, met oudsher bedoel ik even in de afgelopen decennia, even duidelijker voor de luisteraar, ik bedoel niet 2000 jaar terug, maar de laatste jaren, een relatief goede relatie hadden met Somalië. Dus eigenlijk, Somalië-Turkije worden hechter. En in reactie daarop gaat de Emiraten hun aandacht verleggen naar Somaliland en Puntland.
En Ethiopië.
En ook wel Ethiopië. Ja. En doen daar grote investeringen. Zelfs zo erg dat in Somaliland er nu verschillende bases en havens in handen van de Emiraten zijn.
Okay.
Iets wat natuurlijk kwaad bloed zet in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het net zo erg is wat Ethiopië met Somaliland heeft gedaan. Het sluiten van verdragen om havens te bouwen en wat dan ook. De Emiraten doen eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, die hebben eigenlijk min of meer hetzelfde gedaan. Mm-hmm. En het opvallende hierbij is, dat het geeft de enorme complexiteit van deze regio weer. Het is per conflict, per zaak anders, dat Egypte en Emiraten eigenlijk normaal best een hechte band met elkaar hebben.
Ja, heel over een conflict in de Middellandse Zee, waarbij Griekenland een rol speelt. Daar zijn de Emiraten.
Ja, breder. Door zich te keren tegen de moslimbroederschap bijvoorbeeld. Mm-hmm. Sterker nog, de Emiraten hebben best wel een sterke rol gespeeld in het terugdringen van de moslimbroederschap en Morsi in Egypte zelf. Dus El-Sisi en Mohammed bin Zayed, de leiders van Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, zijn vrij hecht met elkaar. Maar in de Hoorn van Afrika steunen zij dan ook andere machten. Niet alleen in Somalië, maar dus nogmaals, de Emiraten hechter zijn met Somaliland en Egypte meer met Somalië. Mm-hmm. Maar ook in Soedan, waar Egypte op dit moment mede vanwege dit conflict de Soedanese overheid helpt, de Soedanese
Armed Forces.
Ja. Terwijl de Emiraten de Rapid Soedanese Forces
Klopt,
steunt.
Had ik ook gelezen.
Een rebellengroepering. Het is heel complex, beste luisteraar, dat heb ik echt door. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat deze uitleg, mits je een beetje kunt volgen, veel inzicht geeft in dit conflict en de gelaagdheid ervan.
En wat dan wel, om het even helder te krijgen, de reden waarom de Emiraten zich hiermee bemoeien, is één, te zorgen dat de Turkse invloed, geopolitieke invloed, niet te groot wordt.
Ja.
En de kans is heel groot dat de Saudi's hier gewoon in meegaan en dat ze zoiets hebben van, oké, Emiraten, wij steunen jullie in alles, maar doe je dit uitvoerend werk, maar dan hoeven wij dat niet te doen, gezien de Saudi's ook hun handen vol hebben met andere conflicten. Maar dus de Emiratis moeten zorgen dat de Turkse invloed niet te groot wordt. Eén en twee, eigenlijk ook voor de Emiratis en de Saudi's de handelsroute als het ware veiligstellen.
Handelsroute veiligstellen en ook alvast toegang creëren tot die gigantische markt, economische markt, consumentenmarkt in de toekomst in Oost-Afrika. Dus die drie belangen, van geopolitiek invloed in de regio, handelsroutes en toegang tot markten, zijn eigenlijk cruciaal hierin. En wat hierbij interessant denk ik om te benoemen is dat het hoofdkantoor van de Verenigde Staten voor deze missie in de Rode Zee in de Emiraten staat.
Oké, dat is heel interessant om te zien. Nou, we gaan het zo hebben over de Amerika, de EU en de Afrikaanse Unie. Dat zullen we tegelijk in één keer aanpakken. Laten we even kijken naar China. Het is bekend dat China een belangrijke rol speelt in Afrika. Ze hebben natuurlijk grondstoffen nodig, maar ook markten nodig en diplomatieke steun nodig voor hun eigen geopolitieke ambities. Hoe kijkt China naar dit conflict? Hoe Ethiopië te werk gaat? Want ik heb begrepen dat de Chinezen ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het bouwen of financieren van deze Grand Ethiopian Renaissance Dam.
Dat klopt inderdaad. Dus de banden tussen Ethiopië en China zijn heel erg hecht. Mm-hmm. China heeft in de afgelopen decennia enorm geïnvesteerd in Afrika, maar zeker ook in Oost-Afrika, misschien nog wel een beetje meer. En daardoor is de voetafdruk van China veel groter geworden. Ze hebben daardoor ook bijgedragen aan bepaalde ontwikkelingen in infrastructurele projecten. De Grand Ethiopian Renaissance Dam is daar een uitstekend voorbeeld van. En ook de handel tussen Ethiopië en China is vrij fors. Vanuit Ethiopisch perspectief, de export gaat voor 8% naar China toe.
Okay.
En 33% van de import is vanuit China. Dus dat geeft alleen al de gigantische belangen van de Chinees-Ethiopische relatie weer. Die zijn dus heel erg groot. En zij zijn dus voorstander van die dam en van de bouw daarvan. Nou, dat zet ook wel een beetje de relatie met China en Egypte onder druk. Maar tegelijkertijd hebben zij zich ook uitgesproken voor de territoriale integriteit, dus het grondgebied van Somalië. Dus eigenlijk zie je wel dat, en dat wordt in Mogadishu, hoofdstad van Somalië, ook echt als een diplomatieke overwinning gezien, dat China zich heeft uitgesproken voor de territoriale integriteit van Somalië. Terwijl China en Ethiopië heel hecht zijn, zelfs zo hecht, dat China en ook Rusland afgelopen jaar Ethiopië hebben toegelaten tot de BRICS.
Precies.
Dus natuurlijk BRICS Plus. En dat onderstreept wel die hechte relatie van Ethiopië en China.
Ja, en dat is het interessante. Ook voor Somaliland. Dus zij zitten al meer dan of bijna 30 jaar te wachten op internationale erkenning. Nou, als ik dit zo zie, dan gaat het nog wel heel lang duren voordat het komt. Terwijl ze eigenlijk meer in staat zijn dan Somalië zelf.
Inderdaad.
Ethiopië is toegelaten door de BRICS. Ik kan me heel goed voorstellen dat Ethiopië dan ook één van de landen zal zijn die het zal voorkomen dat Turkije ook lid wordt van de BRICS, als ik dit verhaal zo hoor. Het zal me niet verbazen, want Turkije, ik heb begrepen dat Turkije ook lid wilt worden van de BRICS.
Klopt, dan gaat hij wel van meerdere walletjes eten.
Precies. Nou, dan gaan we even naar het laatste segment. Dan pak ik eigenlijk drie organisaties één, namelijk de Europese Unie, Amerika en in het kielzog daarvan ook de Afrikaanse Unie. Hoe kijken zij naar het conflict? Want ik heb begrepen dat ze ook niet zozeer een voorstander zijn om Somaliland te erkennen en wat Ethiopië daar aan het doen is. Tegelijkertijd zien ze ook wel dat Somalië of Somaliland tenminste een functionerende staat is met een democratie, waarbij er geen sprake is van een power vacuum. Ja, we hebben gezien in Afghanistan, Irak en andere Libië waar dat toe leidt. En waar er geen sprake is van piraterij. Dus als je kijkt naar Europese en Amerikaanse en desnoods ook belangen van de Afrikaanse Unie, dan zou het toch wel zoiets moeten zijn van oké, misschien kunnen die Ethiopiërs wel wat gelijk hebben en kunnen we Somaliland erkennen. Maar waarom gebeurt dat niet?
Dat gebeurt inderdaad niet, omdat daarmee de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Staten zouden laten zien dat ze lak hebben aan internationaal recht. En dat je op basis van dit soort, ik noem het maar even, geopolitieke spelletjes, eigenlijk internationaal recht kunt schenden. Dus dat is de reden daarvan. De Verenigde Staten en de Afrikaanse Unie hebben ook expliciet gezegd dat de territoriale integriteit van Somalië van belang is. En dat daar niet zomaar een onafhankelijke staat uitgeroepen mag worden. En dat je ook niet zomaar contracten mee kan afsluiten. Maar ik heb wel oog voor het argument dat jij net aandraagt. Het is natuurlijk wel zo dat Somaliland stabieler is dan Somalië. Dus in die zin denk ik dat, althans dat weet ik niet zeker, hè, maar dat achter de schermen er best wel begrip is voor de positie van zowel Somaliland als Ethiopië.
Ja, precies. En dat vind ik ook het interessante. En inderdaad, als Afrikaanse Unie kan ik het ook begrijpen. Je wilt geen precedentwerking hebben. Dat als je Somaliland erkent, dat heel veel andere provincies in Afrika denken van oké, laten wij dan ook proberen.
Ja, inderdaad, want het eerstvolgende land in Somalië is bijvoorbeeld Puntland.
Precies, ja. En het grote verschil met bijvoorbeeld Eritrea is dat het een land dat zich heeft afgescheiden, maar wel uiteindelijk met goedkeuring van Ethiopië. Misschien kan in de toekomst zoiets gebeuren, maar we zullen zien hoe dat zal verlopen. Denk jij dat, nu we dit alles zo weten, wat zal eigenlijk de rol van Nederland en de Europese Unie moeten zijn in dit conflict, gezien wij toch een handelsnatie zijn en de Rode Zee ook voor de Europese Unie als geheel van enorm belang is? Of moeten we niks doen? Kan ook, hè? We hoeven niet altijd iets te doen.
Nou, ik denk eigenlijk, ik zou heel graag willen zeggen, we moeten heel veel doen. Maar ik vind het handelingsperspectief van de EU en Nederland beperkt. Waarom? Omdat eigenlijk onze militaire focus nu ligt op Oekraïne. Dat we natuurlijk ook nog eens te maken hebben met de strijd tussen Israël en Hezbollah. En dat tegelijkertijd ook de Houthis nog een groot gevaar vormen in de Rode Zee. En dus voor onze handel. We hebben het uitgebreid behandeld. En dan dit conflict daarbij, dat gaat eigenlijk de militaire capaciteit van Europa te buiten. Het is natuurlijk niet alleen een militair handelingsperspectief, maar ook een diplomatiek handelsperspectief. En dan denk ik dat de EU echt alles op alles moet zetten om de legitieme zorgen van deze landen onder ogen te krijgen. En op zoek moet naar geitenpaardjes om deze landen eigenlijk bij elkaar te brengen. Of dat nu zit in het meer zekerstellen van water, de toegang tot de zee, of investering in bepaalde economische trajecten. Er kan aan allerlei soorten dingen worden gedacht. Maar ik denk dat er dan wel echt een voedingsbodem gecreëerd kan worden om deze Asmari-coalitie, die eigenlijk bestaat uit president van Somalië Mohamud, de president van Ethiopië, de president van Egypte El-Sisi en de president van Eritrea Afewerki bij elkaar te brengen. Op dit moment staan zij best wel geharnast in de wedstrijd. Gaan ook vaak samen met op de foto met wij gaan met elkaar samenwerken. Ja. En hoewel ze zeggen het is niet bedoeld tegen Ethiopië, lijkt het wel zo te zijn.
Een soort kwad tegen Ethiopië.
Precies, ja. Een soort kwad tegen Ethiopië. Maar ik kan me voorstellen dat de EU met al haar economische macht best wel invloed hierop kan uitoefenen. En wellicht ook gewoon concrete oplossingen kan aandragen. Als het gaat om zoetwatervoorziening, investering in de landbouw, toegang tot de zee en ga zo maar door. En dan kun je misschien deze landen toch bij elkaar brengen zonder dat het dan militair hoeft te escaleren. Want het is ook in geen enkel lands- of regimebelang. Precies. Om het zover te laten komen. Abiy Ahmed van Ethiopië wil geen oorlog. Maar, ook El-Sisi van Egypte wil absoluut geen oorlog.
En ook dus Somalië zelf ook niet. Ze hebben al er is al sprake van een soort burgeroorlog nog steeds in Somalië.
Inderdaad. Nou, wat dat betreft is er dus diplomatiek en economisch handelsperspectief. Vooral ook omdat Egypte natuurlijk best wel aan het financiële infuus van de Europese Unie hangt. En dat voor Ethiopië met al die ontwikkelingsgelden eigenlijk hetzelfde stiekem geld ook wel zo is.
Precies. Nou, dankjewel, Michel. We hebben het vandaag gehad over wat er nou precies aan de hand is tussen Ethiopië en Egypte en ook Ethiopië en Somalië. We hebben ook besproken wat er allemaal aan de hand is in de Rode Zee, waarom de laatste tijd steeds instabieler wordt en waarom ook steeds meer buitenregionale spelers erbij betrokken raken. Wat het belang is van Nederland en de Europese Unie om hier aandacht over te hebben en misschien diplomatiek of economisch druk uit te oefenen, zodat het deescaleert en in ieder geval de partners of de partijen die gemoeid zijn aan tafel komen. We hebben ook stilgestaan bij de relatie tussen Egypte en Somalië. En ook tussen Egypte Ethiopië en Somalië, Ethiopië en Egypte. De rol van Turkije, heel interessant. Waar wil Turkije zijn geopolitieke invloed uitbreiden in de Rode Zee? Ook de rol van de Emiraten, dat die dat eigenlijk niet zien zitten, dat Turks geopolitiek invloed groter wordt en dat zij als taak hebben om meer de Arabische invloed te doen gelden bij de Rode Zeegebied. En natuurlijk ook over de rol van China, de Verenigde Staten en de Afrikaanse Unie, van hoe zij hiernaar kijken. En waarom een staat als Somaliland, dat officieel geen staat is, maar geen staat kan worden. En wat de mogelijke wegen zijn naar vrede en stabiliteit in de toekomst, als de Europese Unie daar waar het kan zijn rol kan oppakken. En gebruik kan maken van de middelen die hij wel tot zijn beschikking heeft. Nou, dank
diplomatieke
je
en economische handelsperspectief.
Precies, diplomatieke en economisch handelsperspectief. Nou, dankjewel Michel voor deze uitleg. Ik heb ervan genoten. En beste luisteraars, ik hoop dat ook jullie dit keer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.